Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 91 en daarvan vers 1 en vers 8. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies daarom noem ik God zo goed als groot, voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Psalm 91, vers 1 en vers 8. Laten we luisteren naar de wet van de Heere, onze God, die ons een spiegel voorhoudt over de week die we achter ons hebben gelaten, die ons een richtlijn geeft voor het leven met hem in de week die we begonnen zijn. En laten we daarna verder zingen uit Psalm 106, vandaag vers 3 en vers 4. Heer, wij zijn zondig, wij zijn boos, als onze vaderen goddeloos die in Egypte u verachten. Maar ook vers 4, maar hij heeft nochtans hen bevrijd, hij toonde hun zijn majesteit om zo zijn naam te doen verhogen. Psalm 106, vers 3 en 4, en dat zingen we in de versie van Weerklank. Maar eerst luisteren we naar Gods wet. God sprak deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee of de vreemdeling die in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we het woord van de Heere God gaan lezen. Evangelie voor deze morgen is Matthäus 4, vers 1 tot en met vers 11. Matthäus 4, vers 1. Daar lezen we Gods woord als volgt. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan, en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zullen we de Heere bidden om zijn Heilige Geest, als we dit woord willen overdenken, en dan ook met en voor elkaar bidden en danken. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Heren in de hemel, wij naderen voor uw aangezicht in onze psalmen en nu ook in ons gebed. Wij beleden u, Heer, wij zijn zondig, wij zijn boos als onze vaderen goddeloos. Wij hebben een week achter ons waarin wij zo vaak leefden alsof u er niet was. En wij bidden u om vergeving, dat wij niet de mensen waren zoals u ons had bedoeld. Heren, dan zongen we ook, maar hij heeft nochtans hen bevrijd. Hij toonde hun zijn majesteit. En zo zijn we als toonbeelden van uw genade vanmorgen hier in de kerk. Heere God, wij hebben een week achter ons waarin we dingen hebben gedaan, mooie dingen hebben meegemaakt. We danken u voor de kennismakingsavond met de nieuwe leden afgelopen woensdag. Kerkraadsvergadering van dinsdag. Heren, wij komen bij elkaar als uw gemeente en dan zijn er ook dingen die we van elkaar niet weten of die we nu niet noemen. We bidden nu voor alle zorgen die we hebben, misschien wel voor broers en zussen, vrienden die heel dicht bij ons staan, die moeite en zorgen kennen, lichamelijk of psychisch. We bidden u voor elkaar, voor de dingen die we meemaken. En tegelijk danken we u dat er ook zoveel is waarvoor te danken is, dat u ons bewaart en met uw zegen omringt, dat u ons vrienden geeft, dat u ons een gemeente geeft waarin we week in week uit mogen samenkomen om u te zoeken, om dat geheim te tasten dat u zich openbaart aan ons. En zo komen we u ook bidden, Heere God, wilt u vandaag ook uw majesteit tonen en zo zelf uw naam verhogen. Wilt u het in deze dienst zo maken dat ons leven, net als bij Israël, een vlakke steppe wordt. Naar u toe en naar uw toekomst toe. Dat er door uw vergeving, dat er door uw genade, doordat de verkondiging en het werk van uw Heilige Geest ons leven zo maken dat onze ogen opengaan voor uw werkelijkheid in deze wereld. En dat wij zien dat u uw koninkrijk aan het vestigen bent en dat wij door het wonder van uw genade daarbij mogen horen. Heere, wees zo zelf in ons midden. Toon ons uw majesteit en verhoog uw naam. Doe dat bij ons, maar geef dat ook over het rond van heel de aarde. Wees nabij bij broeders en zusters die vervolgd worden. We denken in het bijzonder aan de christenen in Libië. Een land wat sinds de Arabische lente zo'n puinhoop is en zo onrustig. En christenen bekend staan als verraders van de islamitische cultuur, Heere God. Geef hen vrede en liefde om u te aanbidden en op de plek waar u hen stelt ook iets te laten zien van uw genade. We bidden u voor broeders en zusters in Somalië, waar door de overheid geen ruimte wordt gegeven aan andere religies dan de islam. Wees nabij bij de christenen daar, ook bij hen die zich bekeerden van de islam en in het geheim bij elkaar moeten komen. Heere, geeft u moed en standvastigheid aan de kerk daar. Wees nabij als uw woord verkondigd wordt in deze oude stad waar u al zoveel werk hebt gedaan. Open uw woord in al die kerken en bijeenkomsten deze morgen, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En dat de liefde van uw genade in deze stad meer en meer zichtbaar wordt. Heren, dan denken we ook aan het werk van de Theologische Universiteit. Als we vandaag onze gaven inzamelen voor de universiteit, wees met hen die daar lesgeven. Wees met hen die daar studeren, die theologie studeren uit interesse, maar we denken ook aan hen die daar studeren om zich voor te bereiden op het ambt van predikant in de kerk. We bidden u voor onze broeders diakenen, als we geld inzamelen voor de noden in de gemeente en in de wereld, geef hen wijsheid om de gemeente toe te rusten in onze diaconale taak. Geef wijsheid en geef zegen als ons geld wordt uitgedeeld. Grote God, zo hebben we zoveel te bidden, want we hebben zoveel op ons hart. Maar we zijn ook zulke kleine en afhankelijke mensen. We knielen voor uw troon en we bidden u, wees bij ons. De verkondiging van uw woord, wees in ons leven en maak alles goed. Uit genade, om Jezus wil. Amen. U mag nu de Heere gaan dienen met uw gaven. De collectedoelen zijn geen verrassing meer. De eerste is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in onze wijkgemeente. Tweede collecte voor de universiteit in Apeldoorn, waar de predikanten van onze kerken worden opgeleid. En de derde collecte is voor de diaconie. Eerste voor de kerk, tweede voor de TUA, derde voor de diaconie. En we zingen als voorbereiding op de verkondiging Psalm 59, vers 1 en vers 2. In de versie van Weerklank. Psalm 59, vers 1 en 2 voor de preek. Gemeente, het nadeel van begrijpelijke psalmen zingen is dat je ook begrijpt wat je zingt. En dat dat soms redelijk stuitend kan zijn. Want het kan zomaar dat er iemand bij die laatste regel is gestopt ergens halverwege. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb eventjes opgezocht in mijn grondtekst of het er wel zo stond. Maar het staat er echt zo. Gij God van Israël, sla ze, sla. Gaat u alstublieft mijn vijanden slaan en dan? Wie het recht verraadt, heb geen gena. Hoe kun je nou God opwekken om geen gena te hebben? Nou kan begrijpelijk psalmen zingen, dus dat gevolg hebben dat u de hele preek zit te denken, hoe kan ik dit nou zingen? Nou, misschien kan ik u een beetje helpen. Als u hem nou parkeert en fatsoenlijk naar de preek luistert, dan beloof ik u dat ik aan het eind nog even daarop terugkom. Om te kijken in welk kader die zin staat bij Matthäus 4. Afgesproken? Na de verkondiging zingen we Psalm 19. Vers 4 en vers 5. Psalm 19, 4 en 5. Gemeente van Christus, een vraag. Hoe zou jij deze wereld een beetje mooier, een beetje beter willen maken? Wat moet er nou gebeuren en wat zou u dan graag willen doen om echt in deze wereld iets te betekenen, zodat het een klein beetje beter wordt? Dat is één. En twee is, zijn er nou dingen die u daarbij in de weg staan? Zijn er dingen die u, als het ware, een drempel opwerpen, zodat u die wereld niet dat kleine beetje beter kunt maken wat u graag zou willen? Hoe maak je de wereld beter? De Bijbel geeft als antwoord door God zijn gang te laten gaan. Althans, dat is even hoe ik in mijn eigen woorden vertaal wat de Heer Jezus, vorige week hebben we het gezien, zegt tegen Johannes. Hij komt bij Johannes in de Jordaan en vraagt aan zijn neef, kun je mij dopen? En Johannes zegt geen sprake van. Jij staat heel dicht bij God en jij hoeft niet door dit water als teken dat je gereinigd moet worden om bij God te horen. Het is eerder andersom. En dan zegt Jezus, stop. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En gerechtigheid heb ik u uitgelegd. Dat betekent niet dat je een perfect mens bent, maar dat je doet wat je afgesproken hebt. God heeft afgesproken, God heeft een verbond gemaakt met zijn volk en gezegd, ik zorg voor jullie, ik red jullie. En hij had aan het volk van Israël gevraagd, kunnen we nou afspreken dat jullie mij aanbidden, dat jullie mij dienen en dat jullie mij vertrouwen als ik mijn gang ga in deze wereld. Dat is de gerechtigheid van God en mensen. Dat God en zijn volk zich gedragen zoals ze dat in het verbond hadden afgesproken. Hoe? Want het staat allemaal in dat kader van dat volk, die hele wereld buiten God en God die dat ene volk opzoekt. Het staat in dat kader van God wil weer op deze aarde wonen met zijn mensen. Hoe wordt het beter? Hoe komt het paradijs terug? Als mensen God zijn gang laten gaan. En dat is heel algemeen. Jezus zegt tegen Johannes, op deze manier wordt Gods gerechtigheid vervuld. Op deze manier doen wij mensen wat we moeten doen en kan God doen wat hij wil doen. Maar wat is dat dan? Die gerechtigheid die wordt vervuld. Nou, daar test de duivel meteen als Jezus uit het water komt, gaat hij de woestijn in en is daar 40 dagen aan het vasten. En dan wil de duivel nog voordat Jezus aan het werk gaat, dat uit hem krijgen. Wat betekent dan die gerechtigheid? En dan draait het om de vraag, wie bepaalt wat je doet? Want dat is de kern van die drie verzoekingen die op Jezus afkomen. Wie bepaalt wat je doet. En als het nou weer eventjes gaat over die vraag, hoe wilt u nou deze wereld beter maken? Misschien had u in uw hoofd net al een heel mooi plan. Dan is volgens mij de grote vraag, wie bepaalt wat jij doet? Jezus is in de woestijn. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. Om verzocht te worden door de duivel. Apart zinnetje. De Heilige Geest brengt hem in de woestijn, omdat de Heilige Geest hem blijkbaar bloot wil stellen aan de verzoeking door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker, zo wordt dus de duivel, want hoogstwaarschijnlijk, het ziet er natuurlijk heel erg naar uit dat die duivel nu op het toneel komt. Hij heet de verzoeker. En hij probeert dus aan die roeping van Jezus, die was dus bij de Jordaan geweest, ja, had gezegd, Johannes laat me nou gaan, want zo wordt die gerechtigheid volbracht. Hij had die stem gehoord, dit is mijn geliefde zoon. Er was een enorme intimiteit tussen God in de hemel en een mens op de aarde. Heel dicht bij God. En wat gaat de duivel doen? Hij gaat hem verzoeken. Proberen die twee uit elkaar te trekken. De verzoeker kwam bij hem. En zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Jezus is in de woestijn. Hij heeft 40 dagen niet gegeten. En dan ziet hij daar die steentjes, die ronde stenen, die heel erg lijken op de broodjes, zoals er in die tijd waren, waar niet van die broden zoals wij ze hebben, die je in plakjes snijdt, maar van die broodjes. En daar liggen van die stenen die qua vorm heel erg lijken op het brood wat je elke dag eet. En die verleider die komt naar Jezus toe en hij zegt, als jij nou zo dicht bij God staat, dan wil God toch jou geven wat je nodig hebt. Als God nou zo heel dicht bij jou staat, dan kun jij toch zeggen dat deze broodjes, of dat deze stenen broodjes worden. En dan is het probleem opgelost. Dus waar refereert die duivel aan? Jij bent toch Gods zoon. Dat was die stem, die had net geklonken. Dit is mijn geliefde zoon. Jij staat toch heel dicht bij God. En wat is daar nou de consequentie van? Als je heel dicht bij God leeft, dan zorgt God voor je. Dat is zijn gerechtigheid. Want hij zorgt voor zijn volk. Nou, dan kun je dat zorgen van God toch wel een handje helpen. Je hoeft maar één woord te spreken en die stenen worden brood. Daar is toch eigenlijk geen probleem mee. Maar Jezus doet het niet. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Wat betekent dat? Jezus, die heeft eten nodig. Maar hij zegt hier, leven met God, Gods zoon zijn, betekent voor mij dat ik in mijn dagelijkse behoeften vertrouw op wat God doet. Een mens leeft niet alleen bij brood, maar bij elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus wil hier dus niet zijn intimiteit met God gebruiken voor zijn eigen voordeel. Maar hij laat God zijn gang gaan. Gemeente, brood, kleding, een dak boven je hoofd, dat zijn onze basisbehoeften. En wij kunnen niet zonder die dingen. En als we daar zonder zitten, dan gaat er iets in ons leven goed mis. En als je ze mist, dan wil je toch niks liever dan die dingen krijgen. Als je honger hebt, dan wil je eten hebben. Als je op straat slaapt, dan wil je een warm dak boven je hoofd. Als je geen kleren hebt, dan wil je iets om je lijf hebben. Dat zijn de basisbehoeften van ons leven. En de Heer Jezus zegt hier niet dat we daar niet naar mogen verlangen. En dat we mensen die dat nodig hebben niet mogen helpen. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, is dat wij die basisbehoeften, en vaak heel veel meer dan die basisbehoeften in ons rijke Westen, zo vaak zelf in onze macht willen krijgen. Dat wij onze mogelijkheden willen inzetten voor ons eigen voordeel. Jij hebt, Jezus, de mogelijkheid om brood te maken van stenen. Nou, doe het dan. En zo, gemeente, hebben wij een volle portemonnee, een volle bankrekening, om wat we nodig hebben in te zetten voor ons eigen voordeel. Dan gaat het dus niet meer om de gehoorzaamheid aan God, God zijn gang laten gaan. Maar dan gaat het erom, hoe kan ik de dingen van dit leven zo organiseren, dat ik bevredigd word. In deze dagen van final sale, soms heel erg moeilijk. Want er wordt zo getrokken. Die verleiders die komen in de stad direct op ons af. Onze verlangens naar eten, naar kleding, naar mooie spullen, worden zo getriggerd deze weken. En wat doen we dan? Gebruiken wij onze middelen voor ons eigen voordeel? De Heer Jezus zegt, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. De honger moet de Zoon van God tot opstand tegen God bewegen. En zo moet al het moois in deze wereld, dat ons basisverlangen triggert, ons bewegen tot opstand tegen God. In die zin dat wij onze middelen en onze mogelijkheden gebruiken om zelf beter te worden. In plaats van God en zijn woord hun gang te laten gaan. Dat is één. Dat gaat over het brood, over de basisbehoeften van ons leven. Twee. Bescherming. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. De duivel komt dus met een citaat uit de Bijbel, Psalm 91, die we aan het begin van de dienst hebben gezongen, dat wie bij God hoort. En weer, hè, weer die trigger. Toen nam de duivel hem mee. Als u de Zoon van God bent. Jezus, jij bent net gedoopt. Jij hebt gehoord die stem die liet weten dat jij heel dicht bij God staat. Gods geliefde Zoon. Nou, dan mag je er toch op rekenen dat God jou beschermt. En kun je dat dan niet laten zien? Dat op het moment dat jij van dit hoogste stukje van de tempel afspringt, en aan één kant van de tempel zou je waarschijnlijk ook nog zomaar de rotsen hebben, dus dan kun je een aardig eind naar beneden vallen. Als jij nou naar beneden springt en je denkt aan dit woord van God, dan zal die bescherming van God er zijn. Jezus, weet jij zeker dat je door God beschermd wordt? Zouden we dat niet kunnen uitproberen? Zouden we God niet kunnen testen? Als jij echt bij God hoort, dan zal hij toch laten zien dat hij jou beschermt. Maar Jezus doet het niet. Jezus erkent de autoriteit van de Bijbel, de autoriteit van de duivel bij de uitleg van de Bijbel niet. Jezus zei tegen hem, er staat geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Duivel, ik zie ervan af. Ik wil God zijn gang laten gaan. Dat is vrij ingrijpend. Er is in het evangelie van Matteüs nog een keer een tekst dat Jezus de duivel aanspreekt. Satan, ga achter mij. En dan heeft hij het tegen zijn vriend en leerling Petrus. Die had gezegd, Heer Jezus, dat lijden waar u het over hebt, dat sterven in Jeruzalem, ik ga ervoor liggen, dat gaat niet gebeuren. Petrus wilde Jezus beschermen. De Zoon van God kan toch niet met lijden en dood in aanraking komen. Maar Jezus zegt, ga achter mij. En hier zegt hij tegen de duivel, ik doe het niet. Ik verzoek God niet. Ik laat God bepalen op welke manier hij mij beschermt. En dat kan dus zelfs het kruis betekenen. Dat is twee. Het eerste ging over dat brood, de basisbehoefte. Het tweede gaat over Gods bescherming. Gemeente, als je nou gelooft, als je nou bij God hoort, dan is toch een van de eerste dingen wel dat je door God wordt beschermd. Dat als de ziekte in je leven komt, dat of wordt opgelost, of dat je als je naar een operatie komt, in ieder geval merkt dat God heel dicht bij je is, dat zijn machtige vaderhanden jou ondersteunen en beschermen, zoals we dat toch vaak vanaf de kansel bidden. Je mag toch rekenen op Gods bescherming. Ja. Alleen de vraag is, mag God mij beschermen op zijn manier? Mag God mij beschermen ook als dat het kruis betekent? Jezus wordt hier uitgedaagd om die bescherming van God af te dwingen. Als jij de Zoon van God bent, als jij een kind van God bent, als jij een echte christen bent, dan mag je er toch op rekenen dat God in ieder geval laat merken dat hij bij je is. Maar eigenlijk dat hij voorkomt dat je zo'n ernstige ziekte krijgt. Heel vaak is dat toch wat bij ons naar binnen sluipt. En wat doen we dan? Dan hebben wij een relatie met God. Daar kom ik niet aan. Maar wij denken dat die relatie betekent dat wij de manier waarop God moet werken kunnen bepalen. Jezus zegt, ik wil God niet verzoeken. Ik wil God zijn gang laten gaan. God is rechtvaardig. God is betrouwbaar. En als hij aan mij belooft dat hij voor me zorgt, dan zeg ik niet mijn wil, maar de uwe moet gebeuren. Dat is twee. Als het gaat over de eenzaamheid van je leven, over de bescherming van je leven, kun je dan ook God zijn gang laten gaan. Het derde gaat over macht. Brood, bescherming en macht. Opnieuw, vers 8, nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Nu valt dat woordje, als jij de Zoon van God bent, ineens weg. Maar er komt iets anders voor in de plaats. God verdwijnt ineens van het toneel. En hier, op de hoogste berg van de wereld, waar je over heel de wereld kunt kijken, hoe het zit weet ik ook niet, zegt de duivel, dit is van mij. Jezus, jij bent gekomen in een wereld van Herodes. Herodes die jou probeerde te doden. Archelaus die hem is opgevolgd en waar je niet veilig bent en daarom ben je naar Nazareth verhuisd. Maar die Herodes, die hoort bij mij. En die keizer Augustus, die is ook van mij. Alle krachten en machten op deze wereld zijn uiteindelijk aan mij verantwoording verschuldigd. Dat moet u wel even helder hebben. Als het gaat over de vraag, hoe maak je deze wereld beter? Laat de Heer Jezus, of laat Matteüs, net hoe je het zeggen wil, ons hier zien dat wij niet aan het werk zijn in een neutrale wereld. Maar dat de machten van deze wereld, of dat nou politieke machten zijn, economische machten, uiteindelijk onder het bestel van de duivel staan. Ja, maar kun je zeggen op Psalm 24, de aarde is van de Heere en haar volheid. Dat is ook zo. De Heere heeft deze aarde geschapen. Maar de Heer Jezus spreekt die opmerking van de duivel niet tegen. Die duivel die heel de wereld laat zien. De simpelste oplossing was om te zeggen, duivel doe eens even normaal. Deze wereld is niet van jou. Hij is van mijn Vader in de hemel. Klaar. Maar dat doet Jezus niet. Jezus laat daarmee zien dat wat er speelde tot nu toe, die wijzen die kwamen en die Herodes die dat kind wilde hebben, dat er in deze werkelijkheid dingen op het spel staan die niet maar om het even zijn. Dat als het gaat over de politieke machten en de politieke machthebbers, maar ik denk dat je in deze tijd ook moet kijken naar de economische machthebbers, Facebook, Google, dat er een duivel is die zegt, ze staan onder mijn bestel. En dat betekent niet dat je allerlei doemscenario's moet zeggen van dat zijn allemaal duivelse bedrijven. Want daar hebben we soms ook wel een handje van. Dat we dan de duivel kunnen aanwijzen en dat is van de duivel. Nee, het gaat hier over al de koninkrijken van de wereld. Dus dat is wat in ons zit, het kwaad van Herodes. Alleen dat kwaad wordt geregeerd door die pionnen, Herodes, Augustus, maar in deze tijd ook die economische machten, die bepalen wat ik wil, wat ik begeer en waar ik mijn veiligheid vandaan haal. Want dat zijn natuurlijk precies wat er gebeurt. We voelen ons onveilig omdat we het idee hebben dat Trump nare dingen doet. We voelen ons onveilig omdat Google al onze gegevens en al onze GPS-gegevens weet. Dus het gaat om die twee dingen. Brood, dus je verlangens. En dat andere, je bescherming, je veilig weten. Dat ligt in handen van de politiek en de economische grootmachten van deze tijd. En de duivel zegt het is niet om het even, dat zijn geen neutrale machten. Ik ben er de baas over. Hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Gemeente, wat doe je nou als je de kans hebt om de macht te grijpen? Want dat is de uitdaging. Jezus gaat niet in op het punt wie er nou de baas is. Hij erkent de duivel als gezaghebber. Maar het punt is, grijp je de kans om de macht te pakken te krijgen. Welke kansen krijgt u, welke kansen krijg jij om de macht te grijpen? De duivel toont alle koninkrijken van de wereld. De duivel claimt deze wereld. En de Heer Jezus die wordt uitgedaagd om te knielen en de duivel te aanbidden. En dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden. Daar zit hem de crux. God zijn gang laten gaan, betekent God aanbidden. Als heel de wereld de duivel aanbidt. God zijn gang laten gaan. Betekent God aanbidden. Terwijl je het gevoel hebt, Heere God, als u mij nou even mijn gang laat gaan, dan kan ik echt wel meters maken in het herstel van deze wereld. Heere God, geef me een beetje ruimte. Geef mij een positie op het stadhuis of waar dan ook. Dan kan ik wat. Jezus krijgt de kans om meters te maken in de verlossing van deze wereld. Door de duivel te aanbidden. Dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Maar Jezus laat zien dat hij niet alleen gehoorzaam is, dat hij God zijn gang laat gaan als het gaat over brood en bescherming. Hij laat zien dat hij niet alleen gehoorzaam is, maar hij laat zien dat hij God aanbidt. En gehoorzaamheid is één. Aanbidding, dat is twee. Gehoorzaamheid is doen wat je moet doen, omdat je ervan overtuigd bent dat dat goed is. Maar aanbidding betekent dat je met heel je hart getrokken wordt en gericht bent op de Heere God. Jezus zegt, er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. In de aanbidding van ons leven, in de liturgie van ons leven, op zondag, want daar zijn we die liturgie, die aanbidding aan het oefenen, maar ook door de week, komt naar buiten waar ons hart ligt. Ben jij Gods zoon? Vraagt de duivel aan Jezus en probeert hem los te weken. En hier antwoordt Jezus de duivel definitief. Ik aanbid jou niet. Ik aanbid de macht niet. Ik aanbid het aanzien van deze wereld niet. Ik aanbid God. Daar ligt mijn hart. Bij de God van hemel en aarde. Bij mijn hemelse Vader. Gemeente, Jezus weerstaat de duivel. Dat is machtig, dat is heerlijk. Op een bepaalde manier is het een voorbeeld, want ik heb geprobeerd zo die dingen te tekenen van dat brood en die bescherming en die macht, zodat we zien dat het ook in ons leven speelt. Jezus is voor ons een voorbeeld, hij weerstaat de duivel, wij worden opgeroepen om de duivel te weerstaan, maar er zit nog een diepere laag in. Namelijk de laag dat Jezus dit als verlosser doet. Dat brood en de tekst die de Heer Jezus daarbij naar voren haalt, de mens zal bij brood alleen niet leven, doet denken aan de woestijnreis van Israël. Israël was door het water gegaan. Psalm 106 hebben we gezongen. En ze waren in de woestijn en dan worden ze door God op de proef gesteld. Er is één volk waar God opnieuw mee gaat beginnen. En hij stelt ze op de proef. En daar staan ze met hun kids aan de rand van de woestijn. Waar is het beloofde land en waar is eten? Ja toch, als je een gezin hebt, dan wil je weten waar de reis naartoe gaat en je wil weten dat je voor je kinderen kunt zorgen. Dat is toch normaal? Maar Israël staat aan de grens van de woestijn en ze weten niet waar ze naartoe moeten en ze weten niet waar het eten is. En ze gaan murmureren. Ze komen in opstand tegen God. Zorg voor brood. Als Israël verzocht wordt, dan willen ze zo graag voorzien worden in hun basisbehoeften en ze gaan onderuit. En als dat manna dan komt, als God zorgt voor eten en God zegt doe het nou voor één dag, want ik zorg morgen ook wel weer voor je. Dan pakken ze alles wat ze pakken kunnen. Want je hebt toch de zorg voor je kinderen. En de volgende dag ligt het rot in de tent. Ik zorg elke dag voor je. Nou ja, gemeente, daar lijken wij toch op. Dat we God heus wel zijn gang willen laten gaan, maar als het erop aankomt, nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. Twee, als het gaat over die bescherming, en lijken de lijntjes te lopen naar Genesis 17, het hoofdstuk na dat manna, bij Massa en bij Meriba. Daar is het volk een stuk verder getrokken en dan hebben ze geen water. En dan denk je, oh, dat gaat weer over eten en zo. Nee, daar benadrukken ze heel sterk, Mozes, als wij in Egypte waren geweest, waren we veilig geweest. Hier in die woestijn zijn we onveilig. En wat is dat voor een God? Laat hij zien dat hij voor ons zorgt. Laat hij zijn almacht tonen. En dan zegt Mozes, dan zegt de Heer tegen Mozes, praat maar tegen die rots en dan komt er wel water uit. En zo zorgt hij voor zijn volk. Maar hij zegt, ze hebben mij verzocht. Ze hebben mij mijn gang niet laten gaan. Maar ze hebben mij gedwongen om te laten zien dat ik voor hen zorg. Zo gaan wij, net als dat volk van Israël, onderuit. En dan Genesis 32. Als God onzichtbaar wordt
en Mozes wordt onzichtbaar, dan wil het volk een tastbare God om voor te zingen en te knielen. En er wordt een gouden kalf gemaakt en ze staan te dansen. Dit zijn de goden die ons uit Egypte hebben verlost. Tuurlijk, dat is die Heere God die ze net hebben horen praten. Ze zijn geen andere goden aan het bidden, aan het aanbidden. Nee, ze hebben een beeld gemaakt van die God die ze nou niet meer kunnen zien. En zo een God, hè, het stierkalf, vol potentie, vol van macht gemaakt. In plaats van die Mozes die zo lang wegblijft, daar kun je niks mee. Het volk gaat tot 3 keer onderuit. Hebt u dat? God wil opnieuw bij mensen wonen. Hij bevrijdt Israël en zegt, ik wil met jullie een afspraak maken. Ik zorg voor jullie. Jullie laten mij mijn gang gaan. En het gaat tot 3 keer toe mis. Brood, bescherming, macht. Als het over ons gaat, in de woestijn van dit leven, zijn wij niet beter dan dat volk Israël. Wij redden het niet. Als wij verleid worden, als het gaat over onze basisbehoeften, als het gaat over bescherming, of als we de kans krijgen om de macht te grijpen, gaan we onderuit. Maar het evangelie van deze morgen is dat Jezus blijft staan. Dat er 1 mens is die God heeft uitgekozen en die dan de woestijn in wordt getrokken en wordt uitgeprobeerd en die blijft staan waar het gaat om zijn natuurlijke verlangens, waar het gaat om de bescherming van zijn leven, waar het gaat om de aanbidding van God. Hij blijft staan. Er is 1 mens in heel dat universum die leeft met God, ook als op allerlei manieren geprobeerd wordt om God en hem uit elkaar te trekken. Gemeente, zou het nou zo kunnen zijn dat als wij bij hem kunnen aanhaken, dat wij dan ook bij hem die genade van God mogen ontvangen? Als Jezus nou niet alleen voor zichzelf hier in de woestijn tegen de duivel strijdt, maar ook voor u en voor jou en voor mij. Voor al die keren dat we onderuit gaan. Als onze verlangens worden getriggerd. Als ons machtsgevoel wordt getriggerd. Als we ons alleen voelen en we denken, God kom, want je moet komen. Al die keren dat wij God zijn gang niet laten gaan. Jezus is hier aan het vechten voor jou. Voor u en voor mij. Hij blijft de Zoon van God. Hij blijft heel intiem met God verbonden. Hij laat God zijn gang gaan en aanbidt God. Voor mij. Wat ik niet kan. Waar ik door die duivel steeds weer word verleid en onderuit ga. Daar gaat Jezus in mijn plaats door die woestijn. En hij blijft Gods Zoon. En ik mag door het geloof hem vastpakken. Gelovend dat ik het niet red, maar dat hij het voor mij heeft gered. Zo heeft hij de gerechtigheid die ik niet kon volbrengen, voor mij volbracht. Hebt u dat? Dat is geloof. Dat je Jezus zijn gang laat gaan. En dat je niet meer zelf probeert te strijden tegen de duivel en je eigen vlees en de wereld om je heen, die driekoppige vijand. Maar dat je vol verwondering Jezus voor jou, voor u ziet strijden. En zegt, het is waar. Hij heeft gewonnen. Hij heeft voor mij gewonnen. Hij maakt mij Gods zoon. Hij maakt mij kind van God. Kunt u Jezus zijn gang laten gaan? Dat hij voor u, voor jou, de strijd is aangegaan en gehoorzaam is gebleven. Dat is geloof. Dat je je eigen kleine strijd met de duivel, die je toch weer verliest, laat liggen en kijkt vol verwondering en vol aanbidding naar Jezus. Dat is geloof. Hij voor mij. Want ik ga onderuit. Maar dan Vanuit die verwondering mag je ook geloven dat dat werk van de Heer Jezus voor jou ook kracht geeft in jou. Dat die Heer Jezus in de hemel, die bezig is alle krachten en machten aan zijn voeten te onderwerpen, dat doet door zijn geest in de gemeente te zenden. En dat je dus ziende op dat volbrachte werk van Jezus leert strijden tegen de zonde, de duivel en je eigen vlees. Niet omdat jij de opdracht van God hebt gekregen, laat zien dat je echt mijn kind bent. Nee, je hoeft niet meer te bewijzen dat je Gods kind bent. Dat heeft Jezus voor je gedaan. Als jij denkt dat je je moet bewijzen door staande te blijven bij de duivel, heb je het evangelie nog niet begrepen. Sta je er nog buiten. Maar als Jezus zijn gang mag gaan in je leven, dan leer je achter Jezus aan hem na te doen. En je gaat steeds weer onderuit. Maar je weet, hij heeft voor mij gestreden. En ik mag leven door Gods geest. Als ik van die natuurlijke verlangens heb om de mogelijkheden van deze wereld naar mijn eigen hand te zetten, dan probeer ik dat even te laten voor wat het is. En God zijn gang te laten gaan. Als ik zo alleen en zo eenzaam ben, dan probeer ik naar Jezus aan het kruis te kijken. En te zeggen, Heere God, ik voel u niet, ik merk u niet en ik ben doodziek. Maar ik laat u uw gang gaan. Ik vind het zo eng, want ik voel me zo alleen. Maar ik weet, Jezus heeft volgehouden voor mij. En daarom zult u ook met mijn leven tot een goed einde komen. En als ik al die macht krijg aangeboden, wat doe ik dan? Dan ga ik nog een keertje extra naar de kerk om een psalm te zingen. Om met de gemeente te oefenen, om God te aanbidden. Want ik wil niks anders dan God alleen aanbidden. En dan is het misgegaan in de week die achter me ligt. En dat drijft me juist nog meer om naar de kerk te komen. Om zijn woord op te drinken. Om hem te zingen, hem te danken, hem mijn schuld te belijden, om hem te dienen, om hem te aanbidden, om te knielen voor hem alleen. Ja, zegt u maar, help dat dan. Als Jezus klaar is, dan zegt hij tegen de duivel, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. Hé, dat is apart. Dat is toch heel apart. Al de koninkrijken van de aarde zijn van de duivel. Maar hier gaat de duivel weg. Hij laat Jezus gaan. Dat betekent, gemeente, er is een heel klein stukje wereld dat is niet van de duivel. De duivel laat Jezus gaan. En waar wij als gemeente schuilen bij het kruis, daar is een heel klein stukje wereld bij het kruis dat niet van de duivel is. En waar wij als gemeente schuilen als het gaat om onze behoeftes, als het gaat om onze bescherming, als het gaat om onze macht, bij het kruis van Jezus, daar wordt in deze stad een lichtplek zichtbaar. Rondom het kruis van Jezus Christus. Daar ben ik veilig. Oh ja, die duivel die komt terug. Als Jezus in Gethsemane wordt aangevochten, dan is die er weer. Laat deze beker van mij voorbij gaan. Die duivel die komt terug en die beukt de Heer Jezus. En zo is het ook in ons leven. Steeds weer komen wij in dat domein van die boze. En proberen we onze eigen verlangens te bevredigen, onze eigen veiligheid te maken en toch weer hoger op te komen. Maar hier bij Jezus is een terreurvrije ruimte. Laat af, zegt Jezus. Heb geen gena. Weet u het nog, die psalm? Die hebt u even geparkeerd en nou mag u hem weer naar voren halen. God, heb geen gena met mijn vijanden. Hier moet de duivel wijken. Het kwaad kent bij God geen genade. De duivel moet weg. En dan ontstaat een vrije ruimte om God te loven, om God te dienen. Gemeente, die ruimte is er. Nu ten dele. Wie vlucht naar het kruis mag de ruimte merken van de liefde en de genade van God. Maar steeds komt die duivel er weer aan te pas. Maar strakjes is hij voorgoed weggestuurd. Ga weg, Satan. Als wij dit zondige leven afleggen, als we moeten sterven, of als Jezus voor die tijd terugkomt, dan wordt de duivel voorgoed weggestuurd. Ga weg, Satan. En de duivel moet Jezus laten gaan, maar de duivel moet ook u laten gaan als u zich vastklampt aan deze verlosser. Want hij was gehoorzaam. Hij bleef zoon van God, zodat wij voor altijd verbonden blijven met Jezus. Hoe zou jij deze wereld mooier willen maken? Jezus doet het door God zijn gang te laten gaan. En wat zou je in de weg kunnen zitten om deze wereld beter te maken? Je eigen behoeften, je eigen veiligheid en je verlangen naar macht. Jezus overwint ze alle drie. En zo wordt deze wereld definitief beter. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, uw dierbare leer wilde ook deze morgen uw genade verspreiden en zo heilzaam zoet zijn. Want u ging in onze plaats de verleiding tegemoet en u bleef staande. Omdat u bleef staan op het woord van uw Vader. En dat woord hebben wij gehoord deze morgen. En wij bidden u om geloof. Dat wij u aan het werk laten. En zo ons zalig mogen weten. En niet meer zelf aan de slag gaan. En Heere, dat we vanuit die genade dan u gaan navolgen. En leren strijden. In de kracht van uw Heilige Geest. Heere, er is zoveel dat aan ons trekt. Er is zoveel dat we niet begrijpen. En we willen u zo graag dwingen om voor ons te zorgen, om ons te beschermen. En we willen zo graag andere machten aanbidden. Maar Heere, nu hebben we uw liefde gezien en er komt een verlangen. Geef dat het komt in een ieder van ons, om u alleen te aanbidden. Dat mochten we deze morgen doen. En geef dat we het dag in dag uit, zondag aan zondag mogen doen, u aanbidden. En dat we zo veilig mogen zijn in deze terreurvrije ruimte voor het geweld van de Satan. Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want het koninkrijk is van u en de heerlijkheid en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar nog gaan zingen, psalm 48, vers 4 en vers 6. Psalm 48, 4 en 6.
Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.